Zoals jullie wel weten, hoop ik, hebben wij in deze tweede dienst de tweede lezing uit de serie over de aartsvader Abraham. En vandaag is het thema antiek of actueel. Dat kunt u ook op het scherm achter mij zien. Goed, terwijl de laatste zijn plekje opzoeken, maken wij aanstalt om te beginnen. Het is zo dat we graag op de klassieke manier willen beginnen. Dat betekent dat er ruimte is voor een lied en een gebed. En dan zal onze broeder het woord nemen. Ik wens u allemaal een hele fijne dienst toe. Lied 371.
Dank u wel, Heer Jezus, Hemelse Vader, dat we zo hier vanmorgen voor u mogen staan. Heer, dank u wel dat u ons uw heilig woord hebt gegeven. Het openen van uw woorden verspreid ligt. En vanuit hem, om dat woord hebben we mogen zingen en danken en aanbidden. hebben we u mogen zien, Heer Jezus, als onze grote hoge priester, die geleden hebt, die gestorven bent, gekruisigd en begraven, maar ten derde dagen opgestaan, en die nu zit aan de rechterhand van de Vader, en die straks komt als koning der heerlijkheid om te heersen. Dank u wel, Heer, dat we u mogen verwachten. En dat wij gerechtvaardigd zijn door datzelfde geloof, waardoor Abraham rechtvaardig was voor u. En ons dat voorbeeld, Vader voor alle gelovigen. Heer, geef ons een open hart om te ontvangen wat u voor ons hebt, als we uw woord mogen openen. Amen.
Maar aan deel 2 van deze serie over Abraham, antiek of actueel. En het thema voor vanochtend is geloven in een God die niets van je vraagt. En hierna zullen we nog 2 keer, zo de Heere wil, met elkaar bij Abraham stilstaan. Ik stel voor dat we Gods woord openen, allereerst uit Genesis 15. En vervolgens uit Romeinen 4. Voor het Oude Testament lees ik uit de NBG-vertaling en voor het Nieuwe Testament uit de Telos-vertaling. Genesis 15, vers 1. Hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham zei, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abraham zei, zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde de Heeren en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Romeinen 4, Romeinen 4, vers 3. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat hebben we net gelezen in Genesis 15. Hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend uit genade, maar als verschuldigd. En dan vers 9. Geldt dit geluk nu de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers, aan Abraham is het geloof tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. En hij ontving het teken van de besnijdenis als zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had in de onbesneden staat, opdat hij vader zou zijn van allen die in onbesneden staat geloven, opdat ook hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En opdat hij vader van de besnedenen zou zijn, niet alleen voor hen die besneden zijn, maar ook voor hen die wandelen in de voetstappen van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat had. Want niet door de wet verkreeg Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Want als zij die uit wet zijn erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud gemaakt en de belofte teniet gedaan. Want de wet bewerkt toorn, maar waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn, zodat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet alleen dat wat uit de wet is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is.
die een vader is van ons allen, zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor het aangezicht van God, die hij geloofde, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. Die tegen hoop, op hoop geloofd heeft, opdat hij een vader van vele volken zou worden, volgens wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet zwak in het geloof, lette hij, leest iets anders, op zijn afgestorven lichaam, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en op het afgestorven zijn van de moederschoot van Sara. En hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf. En ten volle verzekerd was dat wat hij beloofd heeft, hij ook machtig is te doen. Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Het is echter niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem werd toegerekend, maar ook ter wille van ons, wie het zal worden toegerekend, ons die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen en die opgewekt is om onze rechtvaardiging. Tot zover het woord van God. Voor deze ochtend zou ik willen voorstellen om 3 hoofdstukken met elkaar bij de kop te pakken. De indeling is nog vrij simpel. Genesis 15, Genesis 16, Genesis 17 met een inleiding en een uitleiding. Omdat ik vorige keer een reactie kreeg dat het een beetje moeilijk was om te weten of het al bijna tijd was om wakker te worden aan het eind van de preek, heb ik bolletjes bedacht. Die staan hier onder, die grijze bolletjes, en dat geeft ongeveer aan van waar we zijn. Dus als u zegt van ik ben vooral geïnteresseerd in hoofdstuk 17, dan weet u wanneer u wat alerter kunt worden. Goed, dit heb ik vorige keer, had ik erbij moeten doen, maar ik ben het een beetje vergeten. Weet u wat het is? Wie heeft enig idee wat dit is? David heeft een idee, zeg maar. Een ziggurat, ja, heel goed, een ziggurat. Wie weet wat een ziggurat is? David. Ja, het is niet ingestudeerd hoor, dat ben ik heel benieuwd. Wat is een ziggurat? Een piramide, het is een oude stappenpiramide. Dit is de ziggurat in Ur, der Chaldeeën. Het Ur van Abraham, hoogstwaarschijnlijk. Dat is opgegraven, of dat ding heeft er al die eeuwen door gestaan. Het is door Duitse archeologen in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw helemaal van binnen onderzocht. En er zijn vele schatten uit voortgekomen. Het was een hoog gebouw, veel hoger dan dit. Het onderzoekstuk staat er nog. In de 19e eeuw en de eeuwen daarvoor is het wat kleiner geworden, omdat als de lokale mensen stenen nodig hadden, dan haalden ze die hier vandaan. Maar dit ding is dus te bezichtigen in Irak, waar het niet dat het daar wat gevaarlijk is. Maar het ding heeft dus duizenden jaren overleefd. En dit is dus waarschijnlijk het heiligdom wat in de plaats stond waar Abraham vandaan kwam. Ook uit die tijd, 2000 jaar voor Christus. En Abraham die kwam uit Ur, dit heeft u ook nog te goed van vorige keer, een kaartje. Ur, dat ligt daar helemaal rechts. En Abraham die is als het ware met een grote boog om de woestijnen van Arabië heen, langs de Eufraat en de Tigris naar het noordwesten, en vervolgens dan naar het zuiden het beloofde land in. Zo is Abraham getrokken en is hij op de instructie van God, dat God hem een nieuw volk zou geven, naar het beloofde land getrokken. Hij maakt een klein foutje, dat hij dan iets te ver doorgeschoten is, maar dat heb je wel eens in dit soort afstanden, het vorige over gehad. Abraham is toen teruggegaan en hij bevindt zich nu in Palestina. Nou, de indeling, zoals ik al zei, van deze ochtend is 3 hoofdstukken. Genesis 15, Genesis 16 en Genesis 17. En dat zijn 3 hoofdstukken met een heel bijzonder thema. Genesis 15, dat gaat over de belofte van God dat zijn nageslacht zal zijn als de sterren aan de hemel. Hoofdstuk 16, dat gaat over Hagar, dat Abraham op instructie van zijn vrouw Hagar neemt om nageslacht bij te verwekken. En hoofdstuk 17, dat gaat over de verbondsluiting tussen God en Abraham en de besnijdenis. En dit zijn 3 onderwerpen die u niet uit elkaar moet houden. Hoofdstuk 15 gaat over Gods belofte. Wat God belooft. Eigenlijk zonder dat er een tegenprestatie van Abraham tegenover staat. Hoofdstuk 16 gaat over het beginsel van de wet. Dat vinden we terug in Hagar. Ik zal het zo meteen toelichten. En hoofdstuk 17 gaat over het verbond. En u bent hoogstwaarschijnlijk niet van reformatorische huizen. Misschien enkeling wel. Maar dan weet u dat het verbond daar een hele grote rol speelt. Dat vindt zijn oorsprong in Genesis 17. Goed, allereerst Genesis 15. Vers 1. Hierna kwam het woord des Heren tot Abraham. Wij zijn gewend om bij tafel, als we de Bijbel lezen, de kopjes te volgen. En dan missen we soms het verband. Wat betekent dat hierna, waar het over gaat? Dat hierna betekent dat er een hoofdstuk 14 aan vooraf ging. En hoofdstuk 14, dat weet u nog, dat was die strijd van Abraham tegen die koningen. En Lot, zijn neef, was gevangen genomen. En Abraham, die heeft hem bevrijd. En toen kwam hij terug bij Jeruzalem in de buurt. En toen kwam de koning van Sodom hem tegemoet met allerlei schatten. En Abraham had de kracht, ook mede door het bezoek van Melchizedek, die bijzondere priester, koning van Jeruzalem. Abraham had de kracht om daar nee tegen te zeggen. Ik neem die schatten niet aan uit de hand van de koning van Sodom, maar ik wacht tot ik die schatten uit de hand van God mag ontvangen. En dan staat er in Genesis 15 vers 1 hierna. Na dat moment dat Abraham nee gezegd had tegen die schatten van die koning van Sodom, dan komt God. Dan komt God bij Abraham. En dan zegt God tegen Abraham, Abraham, ik heb loon voor jou. Je wilde wachten op mij? Nou, hier ben ik, Abraham. Ik heb loon voor jou. Ik heb een schat voor jou. Ik heb een beloning voor jou. En wat is die beloning? Staat in vers 1. Je loon zal zeer groot zijn, zegt de NBG-vertaling. Maar je kunt ook gewoon weergeven, uw loon zeer groot. En dan is het de Heere God zelf. De beloning die God voor Abraham in petto had, dat was niet geld, dat was niet goud, dat was niet bezit, dat was niet een koninkrijkje ergens, over een of ander stadje, maar dat was de Heere God zelf. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Wat fantastisch dat de Heere God zich zo openbaart aan Abraham. Hij zegt er, bij Abraham, vrees niet, ik ben uw schild. Heel merkwaardig, wat Abraham nu te horen krijgt, vrees niet. Je zou zeggen, dat is een beetje mosterd naar de maaltijd. Want Abraham heeft net met het kleine handje vol soldaten die machtige oosterse koningen achterna gezeten. En die heeft hij overwonnen. Dus het was wat logischer geweest als het vrees niet daarvoor stond. Van Heere God, dan moet ik die koningen gaan verslaan. Zou u mij alstublieft kracht willen geven? Ja, Abraham, vrees niet. Dat heeft Abraham allemaal al gedaan. En nu zegt de Heere God als het ware aan Abraham, Abraham, jij hoort bij mij. Je bent als het ware in mijn dienst. En ik wil dat je helemaal toegewijd bent. En je helemaal gaat toewijden aan mij. Dat je gaat vertrouwen op mij. En ook wat je eigen gezin betreft. Wat je eigen toekomst betreft. Wat de vervulling van de belofte betreft. Abraham, ik ben jouw loon. En dan doet de Heere God beloften aan Abraham. Er zit nog een passage tussen dat Abraham dan zegt van Heere God, wat fantastisch dat u mijn loon bent, maar u had mij ook nageslacht beloofd. Ik zou heel talrijk worden. Heere God, ik weet ook niet precies hoe dat moet. Zal ik dan maar mijn erfenis nalaten aan mijn knecht, mijn hoofdknecht Eliezer, vers 2. Ik heb geen kinderen. Blijkbaar kon dat in die tijd dat je dan een of andere knecht adopteerde en dat die als het ware in de traditie van de Heer de erfenis overnam. En Abraham die suggereert dat aan de Heer. En dan ziet u al hoe belangrijk het is dat Abraham dat meteen toepast. Als de Heere God zegt, Abraham, ik maak jou groot. En dan komt Abraham meteen weer met een eigen oplossing. Heere God, ik heb geen kinderen, u zegt dat wel. Weet je wat, we gaan de truc van Eliezer toepassen. En de Heere God zegt, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. En dan zegt de Heere God in vers 5, zie toch op naar de hemel en tel de sterren. Er staan in het boek Genesis, als u de geschiedenis van Abraham leest, twee soorten profetieën over het nageslacht van Abraham. En eigenlijk zit er een hele bijzondere lading al in. Abraham, tel de korreltjes zand op deze aarde. En zo talrijk zal je nageslacht zijn. Abraham, tel de sterren in de hemel. En zo talrijk zal je nageslacht zijn. Er is een nageslacht op aarde, zo gezegd, het zand. En er is een nageslacht in de hemel. En dat hebben we net gelezen in Romeinen 4. Want we hebben daar gezien dat Abraham een dubbele vader is. Abraham is een vader van besnedenen. En dan bedoelen we natuurlijk het Joodse volk. De Joden, de Israëlieten, die spreken over Abraham als hun vader. En er is een nageslacht wat geestelijk is. In Romeinen 4, vers 11 en 12 hebben we het net gelezen. Maar er staat dat Abraham, in halverwege vers 11, dat hij vader zou zijn van allen die in onbesneden staat geloven. En in vers 12 dat hij vader zou zijn van de besnedenen. Abraham is vader naar zijn lichaam gesproken van het Joodse volk. En hij is een geestelijke vader van iedereen die gelooft. Als de Joodse leiders bij de Heer Jezus komen in Johannes 8, dan zeggen ze van ja, maar wij hebben Abraham als vader. En dan zegt de Heer Jezus, ja, jullie hebben Abraham wel als letterlijke vader, maar jullie geestelijke vader is de duivel. Hij noemt ze adderige broed. En er zijn er mensen die niet bij het Joodse volk horen, maar die wel gekenmerkt worden door het geloof dat Abraham had. En die mensen, dat zijn wij ook, die worden als het ware kinderen van Abraham. Zonen en dochters van Abraham. En deze profetieën, die je in het boek Genesis vindt, die vindt u eigenlijk uitgewerkt in de hele Bijbel heen. Hoe God zijn plan ontvouwt om uit niets zo'n volk Israël als centrum van de aarde te roepen, in te richten, te creëren, te maken, te scheppen. Wat straks een centrale rol zal spelen in het heerlijke koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En hoe God een hemelsvolk roept. Een volk roept wat een toekomst heeft in de hemel aan het vaderhart van God zelf. Vader van de besneden, het Joodse volk, en vader van de onbesnedenen. En in dit hoofdstuk, in Genesis 15, gaat het vooralsnog alleen in beeld dan om dat hemelse volk. Dat zand, dat wordt pas later genoemd. En nu de grote vraag. En daar wordt in het Nieuwe Testament veel over gezegd. De grote vraag is, waarom kreeg Abraham al deze beloningen? En dan vindt u in Genesis 15 vers 6 die hele belangrijke tekst. Die hele belangrijke tekst. Er staat, en Abraham geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Nou is de grote vraag, waarom zegende God Abraham? Wat had Abraham nou gedaan dat God hem die zegen gaf? En dan vindt u in Romeinen 4 een heel hoofdstuk wat als het ware daarop ingaat. Een heel hoofdstuk wat als het ware uitwerkt van waarom God Abraham kon zegenen. En dat is de leer van de rechtvaardiging. En dat kun je op verschillende manieren kun je dat bezien. Je kunt dat op de manier van Luther bezien. Dan bekijk je de hemel als een soort rechtszaal. En dan is daar de duivel als aanklager. En de Heere God is rechter en dan verschijnen wij voor die troon. En dan zegt de duivel, kijk eens wat al die, wat die mensen gedaan hebben voor zonde, voor verkeerde dingen. Heere God, er is maar één oplossing. U moet hem of haar straffen. En dan komt de Heer Jezus eraan en die zegt van, ik heb voor de zonde van hem of haar, van u of mij, geleden. Ik heb die zonde weggedaan. En weet u wat het bijzondere is? Daar gaat de hele Romeinenbrief over. Als de rechter op zijn troon zit en als wij dan aanspraak maken op het offer van de Heer Jezus, is het vonnis van de Heer Jezus, van de Heere God, niet van ze hadden gezondigd, maar die zonden die zijn uitgeboet. Het is weer neutraal, ze hebben niet gezondigd, onschuldig, of ik spreek ze vrij uit gebrek aan bewijs. Maar wat God zegt tegen u en tegen mij, is precies het omgekeerde. God zegt niet van je was een zondaar, maar gelukkig die zonden zijn weggedaan. Maar God zegt, dit is een rechtvaardige. Dit is iemand die in zijn leven alleen maar rechtvaardige daden heeft gedaan. Gerechtvaardigd op grond van het geloof, zegt Paulus. Dat betekent dat God ons als rechtvaardigen ziet. Dat wij nooit gezondigd hebben. Hoe kan dat dan? Genesis 15 vers 6, voorbeeld van Abraham. Abraham geloofde God. Dat betekent niet dat Abraham als het ware een daad deed door te geloven, zei God van, ik vind het zo kostbaar dat jij te midden van al die vreemde volk in mij geloofd hebt. Daar ga ik je voor belonen, alsof het toch een stukje prestatie is. Het is precies het omgekeerde. Abraham had helemaal niks te bieden. Hij stond er met lege handen, zonder kinderen, zonder nageslacht, zonder bezit, zonder iets. En hij vertrouwde op God en zei, Heere God, ik heb niets, ik heb mijn lege handen. En dat is wat God wil. God zei, Abraham, jouw geloof, jouw vertrouwen op mij, dat reken ik je toe tot gerechtigheid. Dat is ook een Joodse manier om de rechtvaardigmaking te zien. Een rechtvaardige in het Jodendom, dat is iemand die in zijn leven zich volledig richt naar de wet van God. En naar het hart van God. Die zijn leven als een rechtvaardige inricht. Er zijn verschillende van dat soort rechtvaardigen in het Oude, in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld. Jozef, de vader van de Heer Jezus, is een rechtvaardige. Zacharia en Elisabeth, de ouders van Johannes de Doper. Er wordt ook gezegd dat ze onberispelijk waren. Dat ze wandelden in alle inzettingen van de Heere God. Dat zijn mensen die in hun leven als het ware... ja, zich hun leven willen inrichten op een hele praktische manier tot eer van God. En dan zit je met de vraag, hoe kun je in je leven, als het ware, zo leven, dat je leeft tot eer van God, als een rechtvaardige leeft? Dan heb je eigenlijk precies dezelfde oplossing voor, dat kun je zelf niet. Dat kun je alleen maar doen door te geloven. Door je toe te vertrouwen aan de Heere God, op grond van geloof. We gaan niet heel Romeinen 4 nu bespreken, maar als u dat hoofdstuk in 3 kopjes zou moeten verdelen, dan zouden deze 3 zijn die hierachter geprojecteerd zijn. Waarom worden wij gerechtvaardigd, zegt Paulus in Romeinen 4? Dat is op basis van geloof, niet op basis van werken. Dat wordt in die eerste verse helemaal uitgelegd. Omdat Abraham geloofde, heeft helemaal niks goeds gedaan, zegt God van, ik maak je tot een rechtvaardige. Maar, zegt Paulus dan, moest je dan niet bepaalde verplichtingen doen? Was er een wet of zo? Nee, zegt Paulus, tweede onderwerp in Romeinen 4. Het was allemaal in de periode voordat nog maar een wet gegeven was. Genesis 15 is ver voor het boek Exodus. Er waren nog geen 10 geboden. Er was nog geen wet van God zoals die later in het Jodendom zou gelden. Abraham werd juist gerechtvaardigd nog voor er sprake was van een wet. En hoe kan het dan dat die rechtvaardiging als het ware ook voor ons van toepassing is? Nou, het is omdat Abraham in God geloofde. En zegt Paulus, dat is precies dezelfde God als de God van Jezus Christus. Dat is precies dezelfde God, Romeinen 4, vers 24 en 25. De God die de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. De Heer Jezus is gestorven om onze zonde, hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Toen de Heer Jezus uit het graf verscheen, waar hij ingegaan was vanwege onze zonde, toen was het voor iedereen zichtbaar, het oordeel over de zonde is voorbij. En zoals de Heer Jezus in nieuwheid van leven is opgestaan, zo zijn wij als het ware nieuwe mensen geworden in hem, zegt Paulus in Romeinen 4. Opgewekt omdat wij geloven in de God van Abraham. Omdat wij geloven in de God van de Heer Jezus Christus. Als Abraham die belofte van God gehad heeft van zijn nageslacht, dan vindt ook een naamsverandering plaats, maar volgens mij is het hoofdstuk 17. Dus je sluit wordt wat later, maar die bespreken we gewoon nu alvast. Omdat het gaat over de toekomst van de Heer van Abraham. Abraham die wordt later, in hoofdstuk 17, krijgt hij een nieuwe naam. Van Abraham naar Abraham. En het is een beetje onduidelijk wat sommige namen betekenen. Sarah krijgt ook een andere naam later. Sarai naar Sarah. Die is helemaal onduidelijk, want Sarai is waarschijnlijk van lokale naam en Sarah betekent prinses. Maar Abraham naar Abraham is een interessante. Want Abraham betekent of verheven vader, of de vader is verheven. Misschien betekent het ook van vader van velen. In ieder geval, dat woord Abraham, dat betekent vader van volken. Abraham, voordat zijn zoon Isaac als het ware geboren is, zegt God al van Abraham, jij gaat je naam veranderen. En stel nou even dat Abraham inderdaad iets van vader van velen betekent. Dan moet het toch wel interessant zijn als jij als patriarch en dan reis je met je hele gezelschap van mensen door het oosten, waar kinderen natuurlijk de kroon op je bezit zijn en met alle slaven en dienaren, maar kinderloos reis je daar. En dan heb je ook nog iets als de naam van verheven vader of vader van velen. Zo van, ik ben een machtige patriarch met al mijn nageslacht. Ja, Abraham, hoeveel kinderen had je ook alweer? Ik heb de nul. Abraham, leuk die naam af, vader in jouw naam. En u ziet de grapjes van de slaven en noem maar op, de dienaren die vervolgens dat allemaal een beetje mogelijk bespottelijk maken. En hoe vaak Abraham het wel niet gehoord zal hebben. En vervolgens wordt Isaac geboren. Op 100-jarige leeftijd krijgt Abraham Isaac. Heeft hij één zoon. Geen 20, geen 30, geen 50. Één zoon. En dan komt Abraham op een gegeven moment bij zijn slaven en bij zijn dienaren. Dan zegt hij van, vanaf nu ga ik anders heten. En vol verwachting, dan kijkt iedereen hem aan. Zo van, nou, hij zal het wel zat zijn, die grapjes over zijn vaderschap. Heeft hij één zoon, maar dat is ook niet over naar huis te schrijven. Nou, Abraham, wat wordt je nieuwe naam dan? En in plaats van verheven vader of vader van velen, wordt de nieuwe naam van Abraham dan vader van vele volken. Ziet u het? Het geloof van Abraham, terwijl hij nou één kind heeft. Je hoort als het ware het gegniffel van de slaven om hem heen en van de dienaren. Van hoe kan deze man nou zo'n vertrouwen hebben? Heeft hij eindelijk één kind op 100 jaar geleefd? Waar zijn die vele volken dan? Maar dat is dan juist het geloof van Abraham. Dat is het geloof van Abraham. Dat hij ziet op de belofte van God. In vers 19 van Romeinen 4, daar hebben we gelezen, niet zwak in het geloof, lette hij op zijn eigen afgestorven lichaam, waar hij ongeveer 100 jaar oud was. Woordjes niet, die staan er tussen blokhaken, die mag u weglaten. Waarschijnlijk bedoelt Paulus het gewoon zo, van kijk, Abraham die lette dan juist wel op zijn afgestorven lichaam. Hij kon geen kinderen meer krijgen. Maar het geloof van Abraham was zo groot, dat hij daardoor heen keek, naar de kracht van God zelf. En hij wist dat God bij machte was om hem nageslacht te geven. Die belofte van Abraham bestaat uit allerlei aspecten. Als u Genesis 15 uitpluist, dan vindt u een belofte van een zoon, u vindt de belofte van een volk en u vindt de belofte van een land. En alle drie, de belofte, vindt u later in het leven van Abraham terug. De belofte van een zoon. Geen aangenomen slaaf, maar een echte zoon. Het begin van dat grote, machtige volk wat God van Abraham zou maken. Belofte van een volk. Wat is het nageslacht van Abraham? Volk Israël. Het volk Israël stamt af van Abraham. En de belofte van een land. God zegt ook, van bij dit volk hoort een land. Dat land waar je nu bent, waar je vreemdeling en bijwoner bent, Abraham, dat zal ik voor jou reserveren, voor je nageslacht. En dan eindigt Genesis 15 met een heel bijzonder gebeuren. Een bijzonder gebeuren. En dat is dat Abraham offerdieren moet halen. Vers 9, God zegt, dan moet je verschillende dieren halen. Het is heel typisch dat de dieren die Abraham dan moet halen, dat zijn de dieren die later in de offerdienst in Leviticus een hele prominente rol spelen. En die moet Abraham in tweeën hakken en daar op de grond leggen. Vermoedelijk, maar helemaal zeker weten we dat niet, is dit een oud ritueel, wat te maken heeft met een soort eedswering, misschien ook wel een soort verbond of iets dergelijks. Een bevestiging van de afspraken die God en Abraham gemaakt hebben. En er komt een hele diepe slaap op Abraham. En als de zon ondergegaan is, dan komt er vers 17 een rokende oven, een vurige fakkel. En daarin gaat de Heere God door de stukken. Als het inderdaad een soort verbondsritueel is, dan zou het ritueel zo geweest zijn dat beide partijen tussen die stukken doorliepen. Tussen die dieren die in twee helften verdeeld waren. En de bedoeling dan was dat je als het ware zei, ik loop tussen deze dieren door en als ik mij niet aan mijn afspraken houd, dan wordt mijn lot dat van die dieren, de dood. Ik verbind mij met mijn persoon als het ware aan de afspraken die wij gedaan hebben. En weet je wat zo bijzonder is? Abraham die ligt in een diepe slaap, die kan geen vin verroeren. En de enige die tussen die stukken doorgaat, is de Heere God. Het is misschien een verbond tussen twee partijen, maar de facto eigenlijk is het een eenzijdige toezegging van God. Een belofte van God. Abraham, jij kunt niks doen, je hoeft niks te doen, je hoeft alleen maar mij te geloven en ik voer het uit. God verbindt zich aan Abraham. God gaat in heerlijkheid tussen die stukken door. En daarmee ligt de belofte voor Abraham vast. Als u vandaag naar het Midden-Oosten kijkt, en begrijpt dat een groep in Israël is, dan voelt u de spanning. En nu we de spanning met de dreiging vanuit Iran, waarbij de grote vraag is van hebben we voor de zomervakantie een nieuw conflict in het Midden-Oosten, een nieuwe oorlog tussen Iran en Israël, misschien met steun van Amerika. Het zou zomaar mogelijk kunnen zijn. Altijd strijd in het Midden-Oosten. Van wie is het land? Is dat van de Palestijnen? Is het van de Israëlieten? Is van iemand anders? Van wie is het land? De Heere God zegt, het land is van mij. En dat land, dat geef ik aan mijn volk Israël. En dat land, dat zal tot in grote uitgestrektheid, zal dat aan Abraham en zijn nageslacht toevallen. In vers 18 aan het eind, daar staat dat de rijkwijde van het land wat God aan Israël zal geven, van de rivier van Egypte, misschien de Nijl of misschien een van die oostelijkere wateren, tot de rivier de Eufraat. Zo groot is het nooit geweest. Dit is de profetie van het begin van de Bijbel die van toepassing is op Israël en straks vervulling zal vinden. En dan zie je in het leven van Abraham die zulke hoogtepunten meemaakt, steeds weer die strijd, die geloofstrijd in zijn binnenste. Genesis 15 denkt Abraham al van, weet je wat, ik zal Eliezer me aanbieden. In hoofdstuk 16 gebeurt het opnieuw. Daar is het niet Abraham die met een oplossing komt. Daar is het Sarah die met een oplossing komt. Die komt met Hagar aanzetten. Maar uiteindelijk is het wachten op Isaac, de zoon van Gods belofte. Hagar, Genesis 16. Wie is Hagar? Hagar is een Egyptische slavin. Een Egyptische slavin. Hoe komt Abraham aan een Egyptische slavin? Veel uitleggers vermoeden dat dit de consequentie was van het uitstapje van Abraham toen de hongersnood er was naar Egypte. Waar hij allerlei ellende over zich heen heeft gehaald. En een van die dingen is dat Hagar in het gevolg van Abraham meegegaan is. En deze Hagar, een jonge slavin waarschijnlijk, die wordt vervolgens door Sarah wordt die aan Abraham gegeven, zo van Abraham, die moet je die zoon maar eens een keertje gaan verwekken. Het is een slavin. Het is niet de vrouw van Abraham. Op geen enkele manier suggereert de heel Genesis dat Hagar een bijvrouw was of een tweede vrouw van Abraham. In feite de formulering hoe Genesis over Hagar spreekt is steeds het is een slavin. Abraham, je hebt niks met die vrouw te zoeken. Waarom ga je zelf de vervulling van Gods belofte te hand nemen? Terwijl je zo mooi in Genesis 15 je geloof op God hebt gericht. Maar Sarah die komt bij Abraham en die zegt van Abraham, neem Hagar maar en verwek daarmee nageslacht. Overigens, dit is een gebruik wat uit 3 of 4 verschillende teksten die opgegraven zijn bekend is. Bijvoorbeeld de code van Hammurabi en de kleitabletten die bij Nuzi zijn opgegraven. Daaruit blijkt dat het een soort gebruik was dat als je kinderloos was als echtpaar, dat je dan als het ware bij een derde nageslacht kon verwekken wat aan jou zou worden toegerekend. Dat een dergelijk gebruik in het Oude Oosten, waar natuurlijk de gezinslijn, de familielijn zo buitengewoon belangrijk was, wat het wel vaker werd toegepast. In ieder geval, misschien mocht het dan wel volgens de toenmalige gebruiken, maar het was duidelijk niet de bedoeling van God. Laten we heel even naar de tijdlijn kijken, om even duidelijk te krijgen waar we zitten. Wat u hier ziet is de tijd. Als het begint bij 75 jaar links, dat is de leeftijd van Abraham, en het eindigt bij 175. 175, dat was de leeftijd waarop Abraham stierf. 75 was de leeftijd waarop hij geroepen werd uit Ur. Er zit dus pak een beetje 100 jaar tussen. Dus die 10 hoofdstukken uit Genesis, die beschrijven 100 jaar. En dan ziet u dat Ismaël die uit Hagar geboren wordt, die wordt geboren als Abraham 86 jaar is. Terwijl Genesis 17, een hoofdstuk later, de aankondiging van Isaac en de geboorte van Isaac is als Abraham 99, respectievelijk 100 jaar oud is. Er zit dus wat tijd tussen. En het is heel interessant dat dat een hele stille tijd in het leven van Abraham is geworden. Tussen dat Abraham 86 was en hij die truc met Hagar heeft gedaan, en dat God opnieuw bij hem komt, zitten 13 jaren dat God zwijgt. 13 jaren dat God niks van zich laat horen. Dat Abraham als het ware zelf doorploetert met alle gevolgen van zijn keuzes en zijn daden. 13 jaren dat hij misschien maar heel weinig van Gods aanwezigheid heeft gemerkt. 13 jaren dat hij alleen gestaan heeft in zijn geloof. En dat God hem als het ware even heeft laten begaan. Abraham die elke dag een jaartje ouder werd. En elke dag, elk jaar een jaartje ouder. Natuurlijk elk jaar een jaartje ouder, niet elke dag. En elke keer dacht van, wanneer komt het nou? Toen ik 86 was, mocht ik het niet proberen. En nou ben ik al 88, dan ben ik al 92, dan ben ik al 96. En pas als hij 99 is, verschijnt de Heere God bij Abraham en krijgt hij die belofte dat het nou snel zal zijn gebeurd. Wat een verschil, hè? Genesis 15 en Genesis 16. Genesis 15, de man van geloof. Abraham geloofde de Heere. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En Genesis 16, de man van ongeloof. Met alle ellende die daaruit voortkomt. Als Abraham luistert naar Sarah. In het Nieuwe Testament wordt twee keer gezegd dat Abraham naar zijn vrouw luisterde. De ene keer wordt gezegd, Abraham, zoals Abraham het niet naar Sarah luisterde, moet je het niet doen. De andere keer, zoals Abraham wel naar Sarah luisterde, moet je het wel doen. Abraham had hier niet naar Sarah moeten luisteren. Hij maakte hier een fout. Een fout met grote consequenties. Want uit deze fout is uiteindelijk Ismaël voortgekomen. En Ismaël is de vader van de Ismaëlieten. Niet letterlijk, maar is een geestelijke vader van het Arabische volk geworden. En de Arabieren, de Palestijnen, alles maar op, dat zijn de grote tegenspelers in het Midden-Oosten van Israël geworden. En u kent de geschiedenis van hoe dat verder gaat. Abraham die gaat dan met Hagar naar bed en dan wordt Ismaël geboren en dan krijgt u een hoop twist tussen Sarah en Hagar, want het wordt duidelijk dat Abraham wel degelijk vruchtbaar is, dus dat het Sarah is die een probleem had met kinderen krijgen en Hagar die en de naijver en de jaloezie tussen Sarah, die ziet u en dan staat er dat Sarah Hagar hard behandelde, dat hij wreed met haar omging en Hagar ziet het niet meer zitten en die vlucht dan de woestijn in. En dan komt een engel des Heren, vers 7, hoofdstuk 16, en die treft haar aan bij de waterbron en die zegt van, ga terug naar je meesteres en verneder u onder haar hand. Met andere woorden, van laat het begaan. Hagar, het is je taak om dat uit te zingen. Ik zal jouw nageslacht talrijk maken. En die zal je kind straks als een zwanger Ismaël noemen, want de Heer heeft uw ellende gehoord. Er wordt een profetie over uitgesproken. En dan kom je in vers 13 van hoofdstuk 16, en na die openbaring daar van de engel des Heren, dat zegt Hagar iets heel erg mooi. Iets wat maar één keer voorkomt in de hele Bijbel. Als hij een tweede keer heeft, mag ik het aan mij vertellen, want die ken ik niet. Maar misschien kent u hem wel, en wil ik het graag horen. Dat is de keer dat een mens God een nieuwe naam geeft. Er worden heel veel namen van God genoemd, maar dat is volgens mij de enige keer in de Bijbel dat een mens zegt, ik heb nu iets van God ontmoet, ik ga God die naam noemen. Er staat, toen noemde zij de naam des Heren die tot haar gesproken had, gij zijt een God des aanziens. Want, zij zei, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet. Ze zegt, God is voor mij een God des aanziens. En dan noemt ze ook de bron, in vers 14 noemt ze Lachai Roi. Dat Roi is hetzelfde woord, de God die El Roi, de God die mij aanziet of die mij ziet. Of die ik zie, die je gezien laat worden. Hagar, die noemt God heel persoonlijk met haar eigen naam. Laten we even bij stilstaan. We kunnen vanochtend bij stilgestaan dat de Heere God onze vader geworden is. Dat is iets wat in de Bijbel geopenbaard wordt. We mogen God onze vader noemen. Maar soms kun je God op een hele bijzondere manier leren kennen. In de omstandigheden, de gebeurtenissen van het leven. En in die gebeurtenissen kan God zo'n persoonlijke God voor je worden, dat je iets met hem hebt, als ik mensen mag uitdrukken, wat niemand anders heeft. Een soort eigen geloofsrelatie, een eigen zicht, een eigen visie op God. En dat mag je koesteren. Dat mag je in je hart sluiten, zoals Hagar dat gekoesterd heeft en gezegd van de God die ik dien, is een God die zich gezien laat worden. Een God des aanziens. Een God die zich door mij laat kennen. Dat betekent of een God die gezien kan worden of een God die ziet. Beide betekenissen zijn mooi. Een God die gezien kan worden wil zeggen een God die zich laat kennen. Een God die die hemel niet dicht houdt, maar die hemel open doet. En ons in contact met hem laat komen. Je kan ook zeggen het is een God die ziet. Die mij in mijn ellende heeft gezien. Een God die mij niet laat gaan, maar weet wat mij overkomt en met mij is en mij leidt en mij kracht geeft en mij ondersteunt. Nou, Hagar die gaat dan terug en ze noemt die put, dat is ook nog wel iets voor uw eigen studie misschien interessant, die noemt ze de put Lachai Roi, de put van de levende die mij te zien heeft. En die put die vindt u later nog twee keer terug in het boek Genesis. U vindt daar dat Rebecca daar in die buurt met Isaac wordt ontmoet en vervolgens dat Isaac er woont. Het is heel bijzonder dat daar zo'n plek is die verbonden is met Ismaël en dat die later verbonden is met Isaac, de zoon van de belofte. Ik heb nu geen tijd om er heel veel nog over na te denken, maar mag ik zelf doen. En vervolgens komen we in Genesis 17, het verbond. Het verbond met Abraham. Genesis 17 is het basishoofdstuk als het gaat om wat is het verbond. Weet je wat een verbond is? Een verbond is iets dat twee partijen een overeenkomst aangaan. Genesis 15, dat God door die dieren gaat, dat wordt ook wel verbond genoemd, maar het is heel duidelijk een enkelzijdig verbond. Dat is een belofte, omdat er geen verplichtingen voor Abraham zijn. Genesis 17, daar vindt u een normaal verbond. Een verbond tussen God en Abraham. Tussen God, de eeuwige God, door alle tijden heen. En Abraham en zijn nageslacht. En in Genesis 17 vindt u verschillende verplichtingen van de Heere God. Want de Heere God zegt, ik zal dit en ik zal dat. Ik zal zus en ik zal zo. U vindt dat vanaf vers 4. Dan vindt u 7 keer dat God iets belooft aan Abraham. En u vindt verder vanaf vers 9, dat God als het ware zegt, Abraham, en jij hebt ook verplichtingen. Jij hebt ook verplichtingen, je moet je ook ergens aan houden. En dan krijgt Abraham ook een aantal verplichtingen waar hij zich aan moet houden. En dat verbond, dat vindt zich met name, wordt dat herkend in het teken van de besnijdenis. Wat is het fundament van het verbond tussen Abraham en God? Tussen God en Abraham? Vers 1. Waar begint het mee? Als God een relatie met mensen aangaat, op wat voor grondslag dan ook, dan begint dat altijd bij God zelf. Genesis 17, vers 1 is een fantastisch mooi vers. Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Dat is wat God, hoe God zich openbaart als God, de Almachtige. En Abraham, die mag in relatie met die God gaan wandelen. En waar gaat dit verbond over? Dit verbond, dat gaat in eerste instantie over het volk Israël. En over het land Israël. Maar je ziet hier al, ook al in Genesis 17, zie je als het ware de les van Romeinen 4 al. Dat behalve Israël, de zegen die God aan Abraham geeft, veel te groot is voor slechts één volk. En dat nog veel meer mensen, u en ik, als het ware daarvan mogen genieten. Dat in Abraham de zegen tot u en mij komt, omdat wij datzelfde geloof van Abraham mogen kennen. En dan het teken van het verbond, dat is de besnijdenis. De besnijdenis dat Abraham zichzelf, zijn gezin en al zijn nageslacht zich zou moeten besnijden. Over die besnijdenis kunnen we ook een hele ochtend spreken. Ik wil er een paar dingen over zeggen. Een paar teksten in de Bijbel die over die besnijdenis gaan. De besnijdenis brengt je niet bij God. heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament, daar vinden de Joodse dwaalleraars, die Judaïsten, en die zeggen van ja, maar je moet om God te kennen, moet je besneden zijn, buiten het verbondsvolk is er geen toekomst. En de Bijbel maakt haarscherp duidelijk dat het niet gaat om die besnijdenis aan zich. Het is geen helsdaad als je besnijden laat dat je iets dichter bij God komt. Ja, zet Romeinen 4 erbij, let maar op, want Genesis 15, als God Abraham rechtvaardigt, het geloof tot gerechtigheid rekent, dan is hij nog helemaal niet besneden. Dus dat kan nooit te maken hebben met die besnijdenis. Argument van Romeinen 4. Die besnijdenis is wat anders dan die rechtvaardiging. Ook zegt het Oude Testament, ik heb twee teksten hier genoemd, Deuteronomie 30 en Jeremia 4, dat het niet gaat om een letterlijke besnijdenis, maar het gaat om een geestelijke besnijdenis. Zoals het vanochtend bij de kleren gezien hebben, het gaat niet om het scheuren van je kleren, maar het gaat om het scheuren van je hart. Het gaat niet om het besnijden van je lichaam, maar het gaat om het besnijden van je hart. God wil dat wij met ons hart besneden zijn. En wat betekent besnijdenis dan? Besnijdenis betekent, zegt Colossense 2, dat het mes in ons lichaam gaat. De boodschap voor Abraham is, Abraham, let op, wil jij de zegen beërven, dan moet je nu voor eens en voor altijd met je eigen leven en je eigen lichaam afrekenen. In het vlees woont geen goed, zegt Paulus later. Met je aardse bestaan, met je aardse leven, kun je nooit de hemel verdienen. Je kunt alleen de hemel verdienen door je toe te wijden aan God, door te geloven in de Heere die jouw gerechtigheid zal worden, die je loon zeer groot zal worden, die je schild zal zijn. God de Almachtige, maar niet door iets te verrichten. Abraham, zet het mes er maar in. Leer die les nou eens. En het is een les die zo belangrijk is, broeders en zusters, omdat wij in ons leven toch keer op keer weer bewust of onbewust het gevoel hebben dat wij voor God iets moeten presteren. Als wij maar dit doen voor God, dan zijn we aangenaam voor God. God wil dat wij braaf naar de dienst gaan, evangeliseren en Bijbel lezen, stellen tijden, dan zijn we aangenaam voor God. Het heeft er allemaal niks mee te maken. We worden niet rechtvaardig, we worden niet aangenamer voor God door iets te doen. We worden aangenaam voor God door niets te doen. En dan zeg je, God, ik kan niks doen. En dan giet God een zee van genade over ons uit. En in die genade mogen we leven. Aan de hand van de Vader. En daar hoeven we niks voor te doen. Abraham moest dat leren. Die besnijdenis van Abraham is een beeld van de besnijdenis van Christus op het kruis van Golgotha. Colossense 2 vers 11. Daar zijn wij besneden. Daar heeft God gezegd, in ons lichaam is niks goeds. En daarom zend ik mijn zoon. En die zal ik onder het mes brengen. En God heeft het oordeel over hem gebracht. Dat is onze geestelijke besnijdenis. Je kunt zich voorstellen dat dat enige hilariteit en onrust veroorzaakt heeft bij Abrahams familie met alle slaven. Want Abraham moest iedereen besnijden die met hem meetrok. Nou, op zich was besnijdenis, dat was een normaal gebruik in het Midden-Oosten. Behalve dan de Egyptenaren, dus het halve besnijden van veel van die Semitische volken, die lieten zich ook besnijden. Het was in die zin een bepaald gebruik wat gewoon opgeld deed. Filistijnen niet. De Filistijnen, die besneden zich niet, en daarom wordt ook gesproken over een onbesneden Filistijn, want die kenden dat gebruik niet. Maar wat Abraham nu moet doen, dat was dus een gebruik. Tegelijkertijd krijgt het voor Abraham een hele diepe betekenis. Want het wordt het teken van het verbond. Het verbond wat God sluit met Abraham en het aardse volk Israël. Die besnijdenis heeft helemaal niets te maken met ons als christenen, als broeders en zusters, die de Heer Jezus Christus dienen als onze levende Heer. Ook de doop, zoals ik de Bijbel begrijp, is niet een vervanging voor de besnijdenis, maar is een heel ander beeld. Komen we bij Isaac. Isaac die wordt geboren. Die aankondiging in vers 16 is interessant. God zegt dan voor de zoveelste keer tegen Abraham, Abraham, je krijgt een zoon. En koningen, die zullen uit haar voortkomen, uit Sara. En dan staat er in vers 17 heel beschaafd, toen die op Abraham zich op zijn aangezicht lachte en zei bij zichzelf. En daar hebben we het beeld bij van heel de verheven geloofsman, die knielt eerbiedig neer voor de Heere God. terwijl hij zachtjes wat gniffelt in zichzelf, in een binnenpretje. En, maar van buiten knielt hij voor God. Er zijn ook bijbelvertalers die zeggen van, nou, waarschijnlijk betekent het gewoon dat Abraham schudde buik van het lachen en van de lach op de grond rolt. Dat vind ik eigenlijk wel een heel... Het is wat ander beeld dan wat wij van Abraham hebben, maar het is een veel natuurlijke weergave van de grondtekst. En dat zou betekenen dat Abraham precies hetzelfde doet als Sarah later. Ik ben al 100 jaar, 99 jaar, Heere God. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Abraham, die plaatje, dat geeft ongeveer aan, die ziet er helemaal niks van gebeuren. Hoe kan dat nou, Heere God? Nu wacht ik al zo lang. En ik heb het gesuggereerd met Eliezer, het was niet goed genoeg. En ik heb het nog eens geprobeerd op instructie van mijn vrouw met Hagar. En het heeft ellende opgeleverd. Heere God, dit kan toch niks worden? En dan zegt de Heere God, Abraham, je krijgt een zoon. En die zoon, die mag je Isaac noemen. En dat betekent, hij lacht. Het kindje lacht. Abraham lacht. Sarah lacht. Maar misschien dat de Heere God ook wel lacht. Dat hij Abraham een klein beetje toelacht of uitlacht wat hij wil vanuit de hemel. Van Abraham, je wordt toch een man van geloof? 100 jaar. Je hebt 100 jaar moeten wachten. Je hebt nog 75 jaar te gaan trouwens. Maar dat wist Abraham toen nog niet. 100 jaar. Waarom geloof je mij nog niet, Abraham? Ik kan dat toch wel. Ik kan jou toch wat nageslacht geven. Kijk, hier is het. En Abraham, die krijgt dan Isaac als hij 100 jaar oud is. We hebben het gehad in Genesis 15 over de belofte. We hebben het gehad in Genesis 16 over Hagar. Daar hebben we nog niet heel veel over gesproken, want er zit de betekenis van de wet achter. Hoe ik dat weet, dat komt omdat in Galaten 4 Hagar als een beeld van de wet wordt voorgesteld. Maar ik ben voornemens om de volgende keer dat we over Hagar en Ismaël gaan spreken, om daar dan dieper op in te gaan. En in hoofdstuk 17 hebben we het over het verbond. En dan zou je kunnen zeggen, wat is dat verschil? Het verbond met Israël, met het volk Israël, zou kunnen zeggen het oude verbond, hoe word je daar deel aan? Dat word je door geboorte. Het verbond met Abraham, dat heeft te maken, ben je Israëliet of ben je geen Israëliet? En als je geen Israëliet bent, dan kun je het nooit worden. Wat je wel kunt worden, is deelgenoot aan de belofte aan Abraham, Genesis 15. Want daar moet je niet voor een kind van Abraham zijn, doordat je geboren bent. Of doordat je laat besnijden. Nee, daarvan, daaraan krijg je deel als je gelooft. Als je hetzelfde geloof hebt wat Abraham kenmerkte. Het geloof in de God die Heer Jezus heeft opgewekt. En dan de wet daartussenin. Daar heb ik maar keuze bij gezet. Met een paar vraagtekentjes. Want de wet, dat is iets wat God niet voor ons in petto heeft. We staan onder een ander bestel. Maar er zijn helaas christenen die zich wel allerlei wetten laten opleggen. Ik ga het volgende keer uitgebreid over hebben. Nog iets waar ik u op wil wijzen is het volgende. Dat zijn de namen van God in deze hoofdstukken. In Genesis 15 wordt gesproken over de Heere en over de Heere Heere. Twee namen van God. Yahweh, de Godnaam. God die zich heel persoonlijk als de Ik Ben aan Abraham laat kennen. In Genesis 16 vindt u de Engel des Heeren. Die verschijnt bij Hagar aan de bron. En die Engel des Heeren is een hele mysterieuze figuur in het Oude Testament. Die komt er allerlei plaatsen voor. Maar er zijn verschillende aanwijzingen dat het niet zomaar om een engel, een boodschapper gaat, maar om een engel met een hoofdletter. Omdat die spreekt en handelt met het gezag van God zelf. In de volgende keer, als we bij Sodom en Gomorra stilstaan, vinden we dat weer terug. Dat de Heere op de aarde, dat die vuur afsmeekt van de Heere in de hemel. En heel veel uitleggers hebben hierbij gedacht aan de verschijning van de Heer Jezus Christus. Als de Engel des Heeren aan Manoah verschijnt, de vader van Simson, en dan vragen ze wat is uw naam, dan zegt die engel, vraag niet naar mijn naam, want die is wonderbaar. Als je Jesaja 9 vers 5 kent, dan weet je wat de namen van het kind zijn, wat de Heere God zal geven. En zijn naam zal zijn wonderbaar, raadsman, trouwe God, eeuwige vader, vredevorst. En de derde, dat is die bijzondere naam in Genesis 17, de eerste keer dat hij in de Bijbel voorkomt. De Engel is hier in Genesis 16, is ook de eerste keer dat die Engel voorkomt in de Bijbel. In Genesis 17 is El Shaddai. Dat kent u wel, we hebben een aantal opwekkingsliederen die erover gaan. Dat betekent een beetje moeilijk te vertalen. Almachtige klopt niet helemaal. Het woord Shad zit erin, dus het woord van moederborst. Het is de God die alle macht heeft, Almachtig is de Griekse vertaling van deze naam. Zoals in de Griekse Septuaginta is weergegeven. Maar het geeft veel meer. Het is de God die ook zorgt en verzorgt. De God die voorziet. De God die als het ware met al zijn kracht en macht ter beschikking staat van Abraham. De God die de aartsvader leidt in zijn leven. Die almachtige God die hem als het ware bij de hand heeft genomen en voor hem uitgaat. De Heere is die persoonlijke God die ik ben, die er altijd was. Maar heel persoonlijk, een hele mooie vertaling van Martin Buber, die zegt, ik ben er. De God die er voor u en voor jou en voor mij wil zijn. De engel des Heeren heeft heel simplistisch, de Heer Jezus. Die bij ons komt en naast ons praat. En El Shaddai, de macht van God, de almacht van God, die in zijn grote liefde voor u en voor mij ter beschikking staat. We hebben het gehad over Genesis 15, 16 en 17, hier voor uw eigen studie nog een aantal andere dingetjes. Je zou het thema van rechtvaardigmaking en verlossing aan Genesis 15 kunnen hangen. Je zou het thema van wet en werken van de wet aan Genesis 16 kunnen hangen. En je kan het thema van de zegeningen die God heeft voor ons aan Genesis 17 kunnen hangen. En dan kunt u een plaatje aan doen. De woestijnreis van Israël, de verlossing uit Egypte, de reis door de woestijn, de intocht in het beloofde land. En dan kunt u dan ook de Bijbelboeken Exodus, waar Genesis 15 naast leggen, de woestijnboeken Leviticus en Numeri naast Genesis 16 en Jozua de intocht in het beloofde land. En natuurlijk de nieuwtestamentische citaten en verwijzingen, Romeinen 4, rechtvaardiging door het geloof bij hoofdstuk 15, Galaten 4, Hagar, Ismaël, versus Isaac, Sarah, de zoon van de slavin of de zoon van de vrije. Galaten 4, Colossense 2, de besnijdenis in Christus. En de opstanding met Christus, het nieuwe leven dat we in hem mogen ontvangen. Ten slotte, even de vorige keer samenpakken met deze keer. Dan heeft deze aartsvader Abraham heel veel zegeningen meegemaakt. Maar ook heel veel beproevingen. Vorige keer hebben we al 5 beproevingen gezien. Bij zijn roeping moest hij de familieband doorknippen. Er kwam honger in Canaan. Hij moest over de omstandigheden overwinnen en zich niet naar Egypte laten verleiden. Er kwam strijd tussen die herders met Lot. En Abraham moest egoïsme overwinnen. Hij moest zeggen, ik ga niet voor het bezit, maar ik ga voor de Heere. Vervolgens wordt Lot weggevoerd, moest hij apathie overwinnen. Hij had kunnen zeggen van, ja Lot, joh, we hebben al afscheid genomen. Hij wilde bij die stad wonen, hij zoekt dus maar uit. Maar Abraham moest in het geloof gaan staan. En die koning van Sodom die kwam, moest hij de hebzucht overwinnen. En enkele keer overwon Abraham. En een enkele keer ging hij er onderdoor. We hebben in hoofdstuk 16 nu gezien. Het aanbieden van Hagar. Het ongeduld van Abraham moest overwonnen worden. En tenslotte Genesis 17, het lachen van Abraham. Het niet geloven van God. Uiteindelijk, of het niet blijven geloven. Als je zoveel jaren, die 13 jaren nog een keertje extra hebt moeten wachten. En dan nog geen antwoord van God. Dus hij moest zijn verstand overwinnen. En dan vindt u in Abraham allerlei geloofslessen. U vindt deze slides zometeen op uw internetsite. U kunt ze misschien nog eens overwegen. Het vuur van het geloof van Abraham. De afhankelijkheid van het geloof. De nederigheid van het geloof. De moed van het geloof. De waardigheid van het geloof. Het geduld van het geloof en het vertrouwen van het geloof. Het zijn lessen van Abraham die voor u en voor mij even actueel zijn als voor Abraham. En zo'n geloofsman als Abraham, één keer overwon hij, een andere keer ging hij er onderdoor. Maar steeds was daar die helpende hand van God die hem terugbracht en die gemeenschap herstelde. En God heeft op geen enkel moment gezegd tegen Abraham, Abraham, nou stop ik ermee. Nou, ik heb het 100 jaar geprobeerd. Nou stoppen we ermee. Nou is het voorbij. Heeft Abraham nooit gehoord van de Heere God. Want Abraham, die werd niet gerechtvaardigd. Dat is de belangrijkste les van Nederland. Hij werd niet gerechtvaardigd omdat hij zo onberispelijk was. Of omdat hij gehoorzaamde. Of omdat hij de fantastische geloofsdaden heeft gedaan. Abraham werd alleen maar gerechtvaardigd omdat hij vertrouwde op een God die veel machtiger was dan wij als mensen ooit begrijpen. Hij vertrouwde op een God die zijn leven in zijn hand had en met alles vervallen en zijn opstaan hem aannam en hem bij de hand nam en die toekomst zag. zou willen verzorgen. Amen.
Matteüs 27, de namen van God zijn voorbij gekomen. Enkele, en hier komt dat denk ik ook nog heen. Het gaat over de tijd dat Jezus voor Pontius Pilatus is en zijn vrouw, de vrouw van Pilatus, hem een boodschap stuurt. En er staat, toen hij nu op de rechterstoel zat, dat was Pilatus, zond zijn vrouw hem de boodschap, heb niets te doen met die rechtvaardige. En dan staat mijn hoofdlet, maar ik heb heden in een droom veel om hem geleden. De rechtvaardige, zullen we danken. En Vader in de hemel, dank u wel voor ja, wat in uw woord opgetekend staat. En dat we daarvan mogen leren. En dat we mogen begrijpen dat het zingt in onze harten. En dat we namen ja, van u mogen kennen. En ja, kom weer boven dat ja, herstel. Eigenlijk de hele ochtend herstel. Wij als mensen... ja, toch vaak dingen kapot maken, onze eigen plannen trekken. Maar dan mogen we opzien naar u, een God van herstel. We hebben gezien bij Abraham, die gaat de fout in, ook wij zelf gaan vaak de fout in. En dan komen we, ja, kunnen we teruggaan tot u. U die dingen wil herstellen in ons leven. En, ja, dank u wel daarvoor dat u dat had willen doen. Dat uw zoon naar deze aarde is gekomen om te sterven. Maar niet doodgebleven is, maar is opgestaan. En daardoor ook eeuwig leven gekocht heeft voor mensen die, ja, die in hem geloven. Dank u wel daarvoor. Amen.
Lied 288.